Welkom bij Let's Talk, de podcast van het Verbond van Belgische Ondernemingen. Elke aflevering zoomen we in op wat een ondernemer wakker houdt. Belangrijker nog, welke oplossingen of strategieën kunnen het verschil maken voor uw bedrijf? Let's Talk gaat op zoek naar antwoorden bij onze ledensectoren. Wat zijn sterktes en waar liggen de valkuilen of obstakels? En uit die zoektocht trekken we lessen die alle ondernemers, actief in welke sector ook, kunnen ontzorgen en vooruit helpen. Ik ben Nathalie B. Luister elke eerste woensdag van de maand naar een nieuw gesprek in Let's Talk. We leven in een wereld waar een overvloed aan data de richting bepalen waarin we ons leven, onze maatschappij en onze bedrijven sturen en organiseren. En zeker in dit AI-tijdperk neemt het belang van data en de druk steeds meer toe. Ik ben heel benieuwd hoe onze gast daarnaar kijkt. Vandaag spreek ik met Hein Lanois, de topman van Assuralia. We hebben het samen over de onvermijdelijke impact van big data op het bedrijfsleven, de strategische voordelen, maar tegelijk ook de risico's. Welkom bij Let's Talk. Dag Hein.
Dag Nathalie, alles goed met u?
Ja, zeker. Ik ben eigenlijk best wel fier dat ik hier vandaag naast de topman van de verzekeringssector mag zitten. Want onderweg naar hier was ik eigenlijk de hele tijd aan het denken aan mijn eigen tijd bij een van jullie leden.
Aha.
Ja, ik heb vroeger als student jarenlang gewerkt als callcenter agent bij een bijstandsverzekeraar. En het is eigenlijk dankzij die job dat mijn ogen echt zijn opengegaan over het belang van verzekeringen en hoe belangrijk het is om goed verzekerd door het leven te gaan.
Dat is zo. Hè. Dus dat is ook een van mijn beweegredenen geweest om die job te aanvaarden. Dus ik kom uit het toezicht, waar we altijd toezicht op de financiële sector, waar de verdediging van het algemeen belang eigenlijk centraal staat. Maar ik vind dat de rol van verzekeraars is maatschappelijk zo belangrijk, omdat wij eigenlijk in wezen zorgen wij voor dat wij de risico's waar mensen mee zitten, waar bedrijven mee zitten, dat we die meehelpen te beperken. Zodanig dat, ja, dat de continuïteit van de burger, van de onderneming, maximaal verzekerd is.
Zoals u zegt, verzekeringen zijn heel belangrijk in onze maatschappij, zijn er ook voor een groot stuk om ons te beschermen tegen risico's. Maar om dat te doen, hebben verzekeraars natuurlijk data nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Ja. Ik zou zelfs durven zeggen, heel veel data nodig. Want als we gaan kijken bijvoorbeeld naar de statistieken van het Duitse online platform Statista, wel, volgens die cijfers worden er dagelijks maar liefst 328 miljoen terabytes aan gegevens gegenereerd in het algemeen. En als we over miljoen terabytes spreken, dan mogen we eigenlijk al over zettabytes spreken. Dus dat is hier enorm. Per jaar is dat dan ongeveer zo'n 120 zettabytes aan data. En als we weten dat 90% van die data nog maar pas gecreëerd is de afgelopen 2 jaar... Ja, dan kunnen we toch echt wel zeggen dat we hier niet alleen op een exponentiële databerg zitten, maar ook nog eens op een databerg die zeer snel evolueert. Hoe begint u daar in godsnaam aan als verzekeringssector om daar de juiste info uit te halen, om eigenlijk relevante inzichten daaruit te filteren?
Ja. Geen evidente vraag, maar inderdaad voor onze verzekeraars staan data centraal. Want als je wilt je risico dat je moet beheren, waarvoor dat je dus de verantwoordelijkheid zelf op jou moet nemen, wil je dat op een correcte manier doen, moet je dat risico zeer goed in detail kunnen inschatten. Dus daarom heb je die data nodig. Data die natuurlijk heel veel kunnen verschillen. Data die kunnen betrouwbaar zijn, die niet kunnen betrouwbaar zijn. Data die ook soms van ondernemingen komen, soms van fysische personen. Dus dat is een heel ecosysteem waar dat je als verzekeraar eigenlijk de goede manier moet vinden om dat op een correcte manier te beheersen. En in de sector gebruiken wij daarvoor datasuur voornamelijk. Aangezien dat die data zo belangrijk zijn voor verzekeraars en aangezien dat de verzekeraars ook vaak data van elkaar nodig hebben, hebben we een systeem moeten bedenken om dat op zo'n efficiënt mogelijke manier te doen. En dus eind van vorige eeuw, in 1995, hebben we dan beslist om een datasuur op te richten binnen de verzekeringssector. Dat is een coöperatieve vennootschap waar alle verzekeringsondernemingen coöperant van zijn. Met de bedoeling van een aantal tools gezamenlijk te gaan ontwikkelen om juist die efficiëntie van die data te gaan bevorderen.
Dus ik hoor u zeggen, datasuur, een coöperatieve vennootschap met verzekeringsondernemingen, voor verzekeringsondernemingen, maar ook ten goede van de verzekeringnemers.
Tuurlijk, de bedoeling is dat de verzekeringsnemers er beter van worden, dat ze sneller worden uitbetaald en dus dat het proces veel efficiënter kan verlopen.
En we spreken hier eigenlijk over een gigantische databank vol data waar de verzekeringsondernemers toegang hebben tot data uit het verleden, schadegevallen uit het verleden, om dan betere beslissingen te nemen in het heden.
Nee, het gaat ook om de schadegevallen zelf, hè, waar dat ze moeten contact opnemen met de tegenpartij. Dus als je een ongeval hebt met twee wagens, heb je meestal twee verzekeraars. Verzekeraars van het voertuig A en verzekeraar van het voertuig B. En in plaats dat die beide verzekeraars onderling beginnen te betwisten hoe groot dat de schade is en wie dat er verantwoordelijk is voor de schade, spreken zij op voorhand af voor dat soort van ongevallen, waar dat eigenlijk op basis van het aangifteformulier de aansprakelijkheid vrij duidelijk is. Laten we onderling afspreken dat we dat niet gaan betwisten en laten we gewoon dat betalen. Jij betaalt en ik betaal u nadien wel terug op basis van een forfaitair bedrag dat we op voorhand onderling hebben afgesproken tussen alle verzekeringsondernemingen. En je ziet in een soort van compensatiesysteem, dat wordt beheerd op niveau van Datasuur, waar alle vorderingen tussen de verzekeraars in één grote pot komen, die worden daar onderling verdeeld en maandelijks wordt aan ieder verzekeraar gezegd van kijk, jouw netto bedrag dat je verschuldigd bent is zoveel en die betaalt dat aan de gemeenschap.
En dat systeem werkt, zegt u, ondertussen al jaren. Is dat ook iets dat in andere sectoren zou kunnen doorgetrokken worden? Data strategisch inzetten voor meer efficiëntie en voor zelfs een hogere klanttevredenheid? Is dat iets waar we misschien nog te weinig mee bezig zijn in de bedrijfswereld?
Ik denk het wel, dat voorbeelden zijn die ook navolging kunt krijgen in andere sectoren. Maar typisch voor de verzekeringsonderneming is natuurlijk dat zij verplicht zijn met elkaar afspraken te maken. Omdat een heel vaak bij een schadegeval, zeker als het gaat over aansprakelijkheidsverzekeringen, is er heel vaak een tussenkomst van verschillende verzekeraars. Dus zij zijn gedwongen met elkaar afspraken te maken. En dus dan is zo'n centraal beheer zeer, zeer nuttig. Maar er zijn ook een aantal rode lijnen, hindernissen waar dat je vanaf in het begin echt rekening mee moet houden, wat het soms toch wel moeilijk maakt. Een eerste belangrijke rode lijn is al wat privacy betreft, GDPR. Ik sprak daarnet over die lijst, wel RSR, dus de speciale zware risico's. Als verzekeraar moet je ontzettend voorzichtig zijn over de manier waarop dat je met die data van fysische personen omgaat. Dus zij hebben recht op inzage, zij moeten ook op voorhand weten dat gaat gebeuren. De DPO-verantwoordelijken van alle verzekeraars die krijgen daar soms nachtmerries van om te zien dat op een correcte manier gebeurt. Dus dat is een eerste belangrijke rode lijn. Een tweede belangrijke rode lijn is al wat concurrentiegevoelige data betreft. Ik denk dat voor alle sectoren geldt. En zeker wanneer dat je afspraken gaat maken tussen ondernemingen van dezelfde sector, kom je zeer snel in een situatie waarbij dat die data een impact kunnen hebben op de concurrentie. En dat moet je vermijden. Dus afspraken maken rond data die een concurrentiebeperkende invloed kunnen hebben, kunnen zeer schadelijk zijn. En die zijn strafbaar.
Dus u komt zowel op voor de kleinere als voor de grotere bedrijven als beroepsorganisatie. Dat is echt wel zeer mooi. Nog een andere grote stap en belangrijke stap die de verzekeringssector heeft gezet dit jaar, is het recht om vergeten te worden. Begin 2025 heeft de Kamer een wet goedgekeurd om de wachtperiode voor het recht om vergeten te worden drastisch in te korten, van 10 naar 5 jaar. En dan specifiek voor schuldsaldoverzekeringen. Dus concreet betekent dat dat bijvoorbeeld ex-kankerpatiënten die al 5 jaar genezen zijn, niet meer hervallen zijn, dat die eigenlijk vanaf nu gewoon moeten behandeld worden zoals elke andere kandidaatverzekeringsnemer en dat die zelfs niet meer verplicht zijn om die vroegere behandeling te vermelden aan de verzekeraar. In hoeverre is het echt mogelijk om die data effectief te vergeten? Want we spreken hier over het recht om vergeten te worden, maar anderzijds, ja, we leven in die digitale wereld waar dat we data hebben over alles en nog wat. Wordt dat effectief volledig gewist? Of hoe moet ik dat begrijpen?
Dat wordt in die mate behandeld dat verzekeraars aan hun verzekerde de vraag niet meer mogen stellen. Ja, dus in zaken gezondheidsverzekeringen worden de data eigenlijk verzameld grotendeels op basis van medische vragenlijsten. En dus het komt erop neer dat een verzekeraar geen gerichte vragen meer gaat mogen stellen. Of inderdaad, wanneer hij weet dat er in het verleden een duidelijk probleem was, bijvoorbeeld een geval van kanker, dat hij na 5 jaar dat hij daar geen rekening meer mee mag houden. Dus die data inderdaad moeten dan op een of andere manier worden gewist. Maar dus het vergeten van data is natuurlijk voor een verzekeraar in die zin een beetje vloeken in de kerk, omdat die data wel degelijk belangrijk zijn en wel degelijk een impact kunnen hebben op de berekening van uw risico. Want het is niet omdat je dat moet vergeten dat daarom uw risico verdwijnt. En dus dat is altijd de dialoog geweest van de verzekeraars. Zeg van kijk, pas op, want we hebben heel veel begrip voor het maatschappelijk debat dat daar gebeurt en dat er iets gedaan moet worden voor kankerpatiënten. Alle begrip voor, maar dat betekent de facto dat indien er nog risico's aanwezig zouden zijn, dat je eigenlijk die risico's gaat uitsmeren over de rest van je populatie. Met andere woorden, dat je eigenlijk het principe van mutualisering verlaat en meer gaat naar een principe van solidarisering. Ik weet niet of dat die nuance jou duidelijk is. Maar als je spreekt van mutualiseren, heb je het eigenlijk, dat is de basistechniek van verzekeringen. Dus mensen met eenzelfde risico, ga je het risico dekken en ga je een premie berekenen die voor iedereen dezelfde is, omdat het risico dezelfde is.
En iedereen draagt bij.
Ja, in functie van eenzelfde premie voor eenzelfde risico. Maar als je risico verschilt zonder dat je daar rekening mee mag gaan houden, dan ga je eigenlijk aan sommige verzekerden vragen dat ze meer betalen om het risico van de andere meter te helpen dekken. En dat is het systeem van onze sociale zekerheid. Dat is heel onze primaire stelsel van sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit, waarbij dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. En dus wij zien dat meer en meer die techniek ook zijn intrede vindt in de verzekeringssector. En ik denk dat dat maatschappelijk is daar zeker iets voor te zeggen. Onze verzekeraars die zien dat niet zo graag gebeuren, omdat ze dan eigenlijk moeten afstand nemen van hun vertrouwde techniek van mutualisering van risico's, omdat ze bepaalde data niet mogen opnieuw gebruiken. Maar dat houdt ook risico's in die zin dat het abstractie maken van data voor een grote verzekeraar gemakkelijker is dan voor een kleine verzekeraar, omwille van de wet van de grote getallen.
Het feit dat we zoveel data kunnen verzamelen en gaan blijven verzamelen, verwacht u dat dat een impact zal hebben op het recht om vergeten te worden, ook veel ruimer? Ik zeg maar wat, mag een bedrijf bijvoorbeeld gegevens bijhouden over zijn werknemers, of die een strafblad heeft gehad en dergelijke, om dan uiteindelijk die polis van het bedrijfswagenpark mee te laten bepalen? Zijn dat zaken die volgens u nog verder gaan evolueren in de toekomst?
Dus daar zitten we met de rode lijn van GDPR. Ik denk dat we dat enkel maar gaan kunnen in bepaalde gevallen, een mitsakkoord van de verzekerden. En dus misschien moet ik een derde rode lijn trekken en dat is de rode lijn van het ethische. Waar wij wel degelijk bewust van zijn. Dus naarmate dat je over meer data gaat beschikken en die evolutie is aan de gang, dus we gaan over meer data beschikken, ga je kunnen komen tot de data van het individuele risico van de individuele persoon. Met maximaal aan data, waardoor dat je enorm precies gaat kunnen gaan bekijken voor die persoon, wat is de kans? En die kansberekening gaat veel preciezer worden omwille van die data. Het verhaal is, je gaat kunnen gaan beginnen selecteren. Je gaat kunnen als verzekeraar in theorie goede risico's van slechte risico's gaan onderscheiden. En je gaat aan mensen met een goed risico ga je interessante voorwaarden kunnen aanbieden. Lagere premies. Maar mensen met de slechte risico's, ja, die ga je juist heel veel hogere premies moeten gaan aanbieden. En dus daar zit je natuurlijk wel met een ethisch probleem van hoe ver kunnen wij gaan om die selectie te maken tot het individuele risico per persoon. Om daardoor voor een aantal mensen eigenlijk de zaak onverzekerbaar te maken. Wij zijn ons daarvan bewust. En dus wij proberen als sector daar ook ten aanzien van onze leden duidelijke gedragslijnen op te leggen. Van kijk, pas op dat je daar niet in te ver gaat. Selectie van data, oké. Bijvoorbeeld als je als chauffeur bereid bent van de data van uw wagen te delen met uw verzekeraar en als je een voorzichtige chauffeur bent om daar voordeel uit te halen, denk ik dat het nog bepleitbaar is. Omdat mensen die inderdaad een zeer slecht gedrag hebben als chauffeur, dat die meer moeten betalen, ik denk dat dat maatschappelijk nog aanvaardbaar is. Maar als je bijvoorbeeld gaat kijken naar vlak van gezondheid, ja, dus dan moet je daar denk ik heel voorzichtig mee zijn hoe ver dat je daarin gaat.
U sprak daar straks over datasuur. Dus daardoor kunnen verzekeraars met betere kennis van zaken contracten afsluiten, beslissingen nemen. Is dat eigenlijk een databank die ook met behulp van AI die gigantische databerg kan verwerken? Of hoe werkt dat precies?
Vandaag nog niet. Vandaag wordt er bij Datasuur nog geen gebruik gemaakt van AI. Maar niks belet dat dat in de toekomst wel zou gebeuren. Verzekeraars vandaag maken al gebruik van AI. Datasuur nog niet. Waarvoor gebruiken verzekeraars dat voornamelijk met betrekking om de dienstverlening ten aanzien van klanten te verbeteren, om bijvoorbeeld ook de afhandeling van schadegevallen te verbeteren, om bijvoorbeeld toe te laten na een schadegeval dat de klanten gewoon een foto doorstuurt van een kleine bluts in de auto en in plaats van een expert te moeten sturen, wordt dat compleet automatisch afgehandeld via AI. Ja, dus er zijn systemen die momenteel ontwikkeld worden om eigenlijk die dienstverlening te versnellen, te verbeteren voor de klant.
Dus dat is op dit moment nog niet het geval, maar het zou wel kunnen, want
dat is de logica zelf dat zal gebeuren.
Dat dat er wel van zal komen, want als we bijvoorbeeld kijken naar de studie van de Universiteit van Pretoria, daaruit blijkt dat bedrijfsleiders vandaag al enorm lijden onder die data-overload, dat die eigenlijk minder efficiënte en minder snellere beslissingen kunnen nemen daardoor en dat ze eigenlijk nog niet goed weten hoe ze AI en de juiste tools daar rond kunnen inzetten om die berg efficiënt te verwerken en die data vooral strategisch te interpreteren. Maar het is ook echt wel nodig, denk ik, om te komen tot de juiste inzichten. Maar dus u sluit het niet uit.
Ik sluit het niet uit, maar daar zijn natuurlijk een aantal voorwaarden aan verbonden. En je moet beschikken over een heel goede governance om dat te kunnen aanpakken. En dus ook onze verzekeraars zijn daar vandaag mee geconfronteerd. Dat het helpt hen, maar ze moeten tegelijkertijd ook enorm ervoor oppassen dat ze nog controle houden over hun eigen systemen, dat ze niet te veel gaan werken met black boxes waarvan dat ze eigenlijk de parameters niet meer helemaal beheersen. En het grote voordeel is in de hele financiële sector dat daar enorm wordt op toegezien door die toezichthouders. En dus wat betreft die organisatie, toezicht door de Nationale Bank. En dus verzekeraars en banken moeten dus eigenlijk de manier waarop dat ze heel omgaan met die artificiële intelligentie, moeten daar transparant over zijn en moeten ook kunnen uitleggen aan hun toezichthouders hoe het systeem eigenlijk werkt. En dus dat dwingt hen om toch twee keer na te denken vooraleer dat ze gebruik maken van dergelijke tools. En dat is maar goed ook.
Ja, dat denk ik ook wel. U zegt dat het ook nodig is om te gaan kijken hoe die databanken allemaal met elkaar kunnen spreken. Het probleem van datasilo's komt voor in heel veel bedrijven. In het algemeen, als we gaan kijken naar een organigram, een bedrijf bestaat uit een juridische afdeling, de andere afdeling heeft meer economische expertise, nog een andere houdt zich bezig met duurzaamheid. En elke afdeling heeft zijn eigen data. Ze gaan eigenlijk een beetje naast elkaar werken, wat de efficiëntie van het bedrijf een beetje tegengaat. Is dat iets waar Assuralia mee bezig is momenteel, om bepaalde fusies te creëren in het bedrijf, of toch synergieën, om dat te vermijden?
Binnen ieder individuele onderneming zelf gaan wij als Assuralia natuurlijk niet tussenkomen. En ik denk, zoals alle ondernemingen zijn zij ook natuurlijk ook, hebben ze ook te maken met het probleem van die silo's. En ik hoor dat inderdaad dat een risico is waar dat er ook waar dat moet aan gewerkt worden. Wat we wel doen, is silo's tussen ondernemingen. En wij hebben daarvoor, sinds jaar en dag, werken wij aan normalisatie. Ik weet niet of je het concept van normalisatie kent. Hè. Dat kom je tegen in alle sectoren. Bijvoorbeeld onze elektriciteitskastjes. Dus waarom dat daar juist op een bepaalde manier wordt geconcepteerd. Dat heeft te maken met normen, hè. Afspraken binnen een sector over hoe dat je iets gaat opvatten. Dus wij hebben zo ook aan normalisatie gedaan om afspraken te maken over hoe dat je bijvoorbeeld een klant, hoe dat je die ingeeft in een databank. Om ervoor zeker te zijn dat bijvoorbeeld AG, Baloise, dat iedereen op dezelfde manier doet. En je moet weten, heel vaak staat er een makelaar tussen. En een makelaar die met verschillende ondernemingen werkt. Dus voor die makelaar is het ontzettend belangrijk om daar te kunnen beschikken over een aantal standaarden. De manier waarop hij data verwerkt, zodanig dat die gemakkelijk door alle ondernemingen op dezelfde manier kunnen eigenlijk ingeladen, opgeladen worden. En dus daar werken wij als sector zeer degelijk aan mee. En wij hebben wat wij noemen Telebib, dat is een bibliotheek van normen, van standaarden, van hoe dat bepaalde zaken moeten, data, hoe dat die moeten worden weergegeven, zodanig dat de systemen bij al die verzekeraars dat gemakkelijk kunnen herkennen en op elkaar kunnen afgestemd worden. Dat bevordert de interoperabiliteit.
Ik wil nu eventjes met u naar het internationaal toneel kijken, want we leven momenteel in tijden van enorme geopolitieke spanningen. Dat is nu eenmaal zo. En hoe langer hoe meer verschuift de macht naar de tech-miljardairs. Ik denk bijvoorbeeld aan Bezos, om een voorbeeld te geven, die een enorme invloed hebben en bijna een monopolie hebben op diensten die we dagelijks gebruiken, als particulier en als bedrijf. Is er volgens u een grote risico van verlies aan economische vrijheid, net omdat we zo sterk afhangen van enkele tech-miljardairs? Wat als bijvoorbeeld morgen, onder impuls van Trump, Google, Amazon, Microsoft plots beslissen om hun diensten hier gewoon stop te zetten in Europa?
Ja.
Wat dan?
Het antwoord is zeer verdeeld. Ik denk het grootste risico vandaag voor de verzekeringssector heeft te maken met de cloud. Dus heel veel zaken, heel veel data worden vandaag gestationeerd in de cloud. En die cloud is vandaag in de handen van die grote giganten. En ik denk dus Europa beseft dat een heel groot risico is en probeert op korte termijn daar naar alternatieven te zoeken. En er zijn alternatieven, maar nog niet van dezelfde omvang als bij die grote spelers. En dus dat is iets waar we op vrij korte termijn toch een oplossing voor moeten vinden. En daarnaast, het is niet zo dat zij een hele grote impact vandaag hebben op het verzekeringsgebeuren. Ja, dus met uitzondering van de cloud. Maar waar dat wij wel zeer bevreesd voor zijn, is dat op Europees niveau men eraan denkt om zowel banken als verzekeraars te verplichten om al hun data open te stellen voor derde spelers. En dan komen ze natuurlijk wel terug in het zicht. En dus daar zijn wij zeer sterk voor aan het lobbyen op Europees niveau om te zeggen van pas op wat je daarmee doet. Want dus je loopt daar een enorm risico dat je daardoor heel onze Europese verzekeringsmarkt, heel onze Europese financiële markt afhankelijk maakt van een aantal Amerikaanse grote spelers. En dus daar heeft de Europese Commissie wel oren naar. Waar ik over spreek is meer concreet het dossier FIDA, dus open data. Waar er een zeer concrete ontwerpverordening op tafel ligt bij de Europese Commissie. Waar dat er al heel wat om te doen geweest is. Waar dat zowel banken als verzekeraars momenteel zeer sterk tegen lobbyen om die eigenlijk de Europese Commissie te ervan overtuigen dat de manier dat het vandaag is voorzien niet de goede manier is. En er ook enorm veel lobbywerk binnen het Europees Parlement. De nationale regeringen, dus een dossier dat vandaag, dit uur, zeer actueel is. En wij hopen binnen hier en 2-3 weken daar toch een beter resultaat voor de dag. Dat er een beter resultaat voor de dag komt. Juist voornamelijk omwille van dat risico.
Ja, dat zijn inderdaad veel risico's, ook voor nieuwe ondernemers. Als we bijvoorbeeld ook gaan kijken naar het probleem van desinformatie op het internationale toneel, in hoeverre kan een ondernemer informatie uit, zeg maar, China, Rusland geloven om zijn investeringen, zijn beslissingen daarop te gaan baseren? Dat zijn ook allemaal zeer grote risico's. Hoe kunnen volgens u onze Belgische bedrijven zich wapenen tegen al die nieuwe risico's?
Waakzaamheid en governance. En in governance zijn wij meestal wel vrij goed georganiseerd omwille van het feit dat we onder toezicht staan. Nogmaals, toezichthouders kijken zeer sterk op de manier waarop dat er binnen de onderneming met risico's wordt omgegaan. Een manier waarop dat de governance daarmee verantwoordelijk voor is. Maar het blijft natuurlijk wel een hele grote uitdaging, voornamelijk op het vlak van het beleggingen. Ik zou minder durven zeggen op niveau van verzekeringsdekkingen zelf, hè, want de Europese markt is een vrij gesloten markt tot nu toe. Het is niet zo dat er heel wat risico's worden verzekerd door Amerikaanse of Japanse of andere bedrijven. Maar het is voornamelijk bij het beleggen zelf. Dus ongeveer 1/3 van alle assets van de Europese verzekeraars, dat dan spreken we over ongeveer 8,5 triljoen euro aan assets die beheerd worden en die belegd worden in de reële economie. Is ongeveer 1/3 buiten Europa. Dat is natuurlijk wel een risico om ervoor te zorgen dat daar geen verkeerde dingen gebeuren. Ja, waakzaamheid is daar is de boodschap. En je moet je wapenen. Voornamelijk in zaken cyberrisico is dat een ongelooflijk belangrijk risico. Moet u daartegen wapenen om natuurlijk te vermijden dat je daar het financiële gevolgen van draagt. En ook daar heeft Europa enorm ingezet voor wat de financiële sector betreft op beheersing van de risico, van de cyberrisico's. Daar is een verordening, DORA, ik weet niet of je die naam ooit al hebt gehoord, hè, die specifiek gericht is om voor de nodige adaptatie te zorgen bij banken en verzekeringsondernemingen om met die cyberrisico's, om daar op een correcte manier mee om te gaan, die goed te kunnen inschatten, om beveiligingssystemen in te bouwen, om hun data op zo'n veilige mogelijke manier te kunnen beheren. En om terug te komen op ons begingesprek, ook daar om daarmee compliant te zijn, hebben we onze instelling enorm veel moeite moeten doen. Dat heeft een gigantisch veel geld gekost. En nogmaals, voor de grote verzekeraars is dat wellicht een iets moeilijker gegeven. En opnieuw, voor de risico's zijn voornamelijk bij onze kleinere, hè, waar dat de impact van zo'n Europese reglementering gigantisch is. Om daar te kunnen zorgen voor de nodige veiligheidsnormen.
En binnen Assuralia zelf, welke maatregelen treffen jullie concreet om ervoor te zorgen dat jullie bijvoorbeeld binnen het kader van DataSure beslissingen kunnen nemen op basis van correcte data?
Ook die waakzaamheid natuurlijk. Hè. Dus alle verzekeraars zijn mee aan boord binnen DataSure. Dus wij als Assuralia maken wij ook een deel uit van heel de organisatie van DataSure. Maar samen met de verzekeraars hebben we daar natuurlijk ook onze eigen verantwoordelijkheid om voor die veiligheid te zorgen. En dat is ook hetgeen dat gebeurt. Maar dat blijft een moeilijke dagdagelijkse oefening, hè. Laten we daar duidelijk over zijn.
Een thema dat ook vaak is teruggekomen in de andere afleveringen van onze podcast is innovatie. Ja. En wie als ondernemer niet innoveert, blijft stilstaan. En dat is natuurlijk nefast. Wat doet Assuralia om innovatie te kunnen detecteren? Want dat is toch wel heel moeilijk om visie te kunnen ontwikkelen, om te kunnen zien waar het mogelijk is om nog meer te innoveren?
Ja, heel interessante vraag. En we hebben sinds 2 jaar binnen Assuralia een innovation manager. Specifiek om dat thema ter harte te nemen. En ook daar zitten we een beetje met de rode lijn van de concurrentie. We mogen niet tussenkomen in de concurrentie tussen verzekeringsonderneming. Dus innovatie is daar uiterst gevoelig. He, want je ziet van hier, als een bepaalde onderneming een bepaald innovatief gegeven heeft, dat die daar concurrentiële voordelen wil uithalen en absoluut wil vermijden, dat bijvoorbeeld Assuralia als go-between die innovatieve behandelingen gaat uitwisselen met andere verzekeringsondernemingen. Dus daar moeten we natuurlijk zeer sterk voor oppassen. Maar wat dat we wel doen, is bijvoorbeeld rond artificiële intelligentie, om daar een aantal fora voor te organiseren, een aantal mensen uit te nodigen uit de insurtechs, om informatie te delen over wat dat er allemaal publiekelijk beschikbaar is. En ook daar denk ik dat het voornamelijk voor de kleinere verzekeringsondernemingen zeer interessant is om daar mee aan te participeren. Die grote ondernemingen die hebben hun eigen afdeling. Die, qua innovatie moeten wij niks leren. Hè. Maar het is heel vaak voor die kleinere weer moeilijk om te kunnen volgen. En ik denk dat we daar een belangrijke rol hebben als Assuralia om als katalysator mee te spelen.
Niemand heeft een kristallen bol natuurlijk, maar wat denkt u dat de impact zal zijn van big data en de evolutie die we aan het meemaken zijn op het vlak van big data voor innovatie binnen onze bedrijven?
Goh, dat is heel moeilijk om daar uitspraken over te doen. Hè. Dus wij hadden de voorbije jaren al vaak gezegd, we gaan nu een ongelooflijke boom krijgen het volgende jaar, waar dat we dan vaststellen dat het toch nog niet zo'n vaart heeft gelopen. Dus ik denk innovatie, ja. De volgende jaren gaan we verder met innovatie te maken hebben, voornamelijk omwille van artificiële intelligentie. Ik denk dat dat wel zeer zeker een rol gaat spelen, ook in de dienstverlening van de verzekeraars ten aanzien van de verzekerden. Ik kan enkel maar hopen dat onze ondernemingen voldoende tijd en middelen besteden aan innovatie. Want innovatie zal ook gigantisch belangrijk zijn voor onze Belgische onderneming om de concurrentie op Europees vlak aan te kunnen. Want ook in andere landen zet men zeer sterk in op innovatie. Ook in andere werelddelen. Bijvoorbeeld in de Aziatische landen staan ze enorm ver in zaken innovatie. En dus zijn wij een beetje op achtervolgen aangewezen. En als je dan het verhaal hoort van onze verzekeraars, krijgen we heel vaak het antwoord, ja, maar we zitten in onderhevig aan zoveel rapporteringsverplichtingen. Onze IT-systeem moeten continu aanpassen om compliant te kunnen zijn met een heleboel reglementering. En we hebben nog maar weinig tijd om ons echt bezig te houden met onze core business innovatie. En dat is iets wat we ook ten aanzien van de overheid zeggen van mannetjes, pas op. He, want dus wij zijn zo sterk bezig om continu compliant te zijn met alle soorten reglementeringen. Laat ons alsjeblieft wat tijd en ruimte over om aan innovatie te werken. Want dat gaat onze concurrentiële positie ten aanzien van andere landen op de deur toch eigenlijk wel partner binnen spelen.
Met DataSure zit Assuralia onder andere op een schat aan informatie. Is het denkbaar dat jullie in de toekomst, buiten jullie leden, dat jullie eigenlijk ook advies zouden gaan geven aan andere sectoren, net omdat jullie die expertise hebben en zoveel data beschikken?
Dat doen wij reeds. Dus wij spreken over datasuur, maar naast datasuur heeft Assuralia ook haar eigen databanken. En voornamelijk wanneer we spreken over alle financiële informatie komende van de verzekeringsonderneming. Dus wij hebben een heel goed zicht op alle risico's binnen de verzekeringsonderneming, hoe dat die worden beheerd. Dus wij hebben die data gecentraliseerd ook bij ons. En dat heeft ons bijvoorbeeld toegelaten om in het voorjaar een klimaatschade monitor uit te werken. Wat dat wij op onze website hebben gepubliceerd en waar wij specifiek eigenlijk een sensibiliseringstool hebben gemaakt voor overheden, gemeenten en provincies, waarbij zij exact kunnen gaan nakijken wat dat gedurende de voorbije 10 jaar de schade was in zaken stormen, in zaken overstromingen per gemeente. En dat is natuurlijk heel interessant om daar gebruik van te maken, om te zien, ja, waar sta ik als gemeente ten aanzien van andere gemeenten? Is er in mijn gemeente meer risico's? Hoe zit het met mijn adaptatiebeleid? En het is echt onze bedoeling om daar veel meer gebruik van te maken. Maar we hebben daar natuurlijk wel de toestemming voor nodig van onze verzekeraars.
Hein, ondertussen komen de feestdagen er ook stilaan aan. Heeft Assuralia nog grootse plannen voor 2026?
Ja, wij hebben sowieso plannen. Wij willen oplossingen voor een aantal insurance gaps. Wij zijn daar al 3-4 jaar mee bezig. Wij zitten met een aantal maatschappelijke deficienties. Wij hebben een gap in de tweede pijler. We hebben een gap in de gezondheidszorgen. Maar we hebben ook een gap in zaken behandeling van natuurrampen. Waar dat wij geconfronteerd worden met heel grote beperkingen met een wettelijk systeem dat niet duurzaam is. En dus wij pleiten al jaren ten aanzien van federale overheid, regionale overheden voor een publiek-private samenwerking op dat vlak. En dus wij hebben hoop dat we in 2026 daar toch iets verder in kunnen evolueren. Maar onze plannen zijn en onze ambities reiken heel ver.
Hein, we komen helaas stilaan op het einde van ons gesprek. Over de feestdagen gesproken, heeft u nog interessante plannen misschien voor de feestdagen?
Ah, wel, ik ben een gezinsman en ik vind het altijd fantastisch om die periode in familie te kunnen doorbrengen. Meer hoeft dan niet te zijn.
Hein, bedankt voor uw inspirerende woorden en uw interessante inzichten.
Heel graag gedaan.
En hiermee sluiten we al de laatste aflevering van het jaar af. Maar geen paniek, in 2026 kan je verder luisteren naar gloednieuwe afleveringen van Let's Talk, de podcast van het Verbond van Belgische Ondernemingen. Samen met Nele Robroek, Deputy General Manager van Denuo, duiken we dan in de wereld van afval, recyclage en circulaire economie. Noteer het dus in jouw agenda. Woensdag 7 januari 2026 heb je een afspraak met mij, Nathalie B., in een nieuwe Let's Talk. Prettige feestdagen en stay tuned!